Mijn zoon is muzikant en is gevraagd onlangs om mee te gaan naar Thailand. Daar zit hij nu. Hij zit in Thailand met een groep van 10 Nederlandse muzikanten om daar licht te brengen in de duisternis. Dat was zijn boodschap. Hij zit daar in Thailand in het hart van de seks, van het sekstoerisme, van de seksindustrie. Het plaatsje Pattaya, iemand misschien die het kent. Pattaya is het hart van de seksindustrie. En dus, daar zijn ze juist naartoe gegaan. Soi Six, dat schijnt de Red Light Districts, de hoerenbuurt te zijn, zeg maar, voor plat gezegd. En daar zijn ze naartoe gegaan om in die duistere wereld licht te brengen. Muziek te maken met Pattaya Praise, noemen ze dat. Heel bijzonder dat ze juist de donkere wereld opzoeken, de donkerste plekken van de aarde als het ware, om daar het licht te brengen. Nou, dat gaan wij vanavond ook doen vanuit de Bijbel. We gaan kijken naar de donkerste plekken op de wereld. Een van die donkerste plekken. En hoe Paulus daar het licht brengt. Ja, dat is even de vertaalslag die wij gaan maken nu ook in ons hoofd. We gaan zo meteen naar de Bijbel zoeken. Handelingen 19 maar op. Handelingen hoofdstuk 19. En hou het verhaal van mijn zoon even in je hoofd. Dat ze licht brengen in de duisternis. En dat gebeurt, want er is een strijd gaande in deze wereld. Het is een hele donkere wereld op dit moment. Het is heel duister allemaal. Nou, veel duisterder dan we misschien wel bevroeden. En aan het eind van deze avond, dan ga je anders naar huis dan als je gekomen bent. Ook de mensen thuis, je gaat anders naar huis. Je zit anders thuis straks als je preek geluisterd hebt dan als je dacht. Het, in ieder geval over een bepaalde plaats in de Bijbel. Misschien denk je, de brief aan Efeziërs, dat is een mooie brief. Daar geniet ik altijd van. Ja, de plaats Efeze, daar gaan we naartoe. De plaats Efeze. En het thema is er ook groot, is de Artemis van de Efeziërs. We gaan terug in de tijd. Hou je vast, we gaan terug naar het jaar 57 van de jaartelling. 57. Want tijdens de derde zendingsreis van Paulus komt hij opnieuw in Efeze aan. Een grote havenstad aan de Egeïsche Zee. Een stad met zo'n 500.000 inwoners. Een best behoorlijke plaats. Wat groter dan Ermelo. Veel te groter. Misschien wel 10 keer zo groot. Zo'n hele grote plaats. Het is de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia. En Efeze heeft een hele mooie, grote en een beroemde bibliotheek. Er staan duizenden rollen met schrift. En daarnaast, naast die bibliotheek, daar ligt het Marktplein. En een eindje verderop staat het theater, het stadion als het ware, een amfitheater. Een megatheater waar de gladiatoren vechten. Een echte Romeinse stad in de tijd. Ja, 57. Anno 2026, in deze tijd, is het een hele grote, ruime, enorme uitgestrekte archeologische plek. Heel veel opgravingen, heel veel ruïnes, heel veel dingen te zien. Iemand die er ooit geweest is? Efeze? Ja. En weten jullie hoe het eruit ziet? Het is prachtig, toch? Het ziet er heel indrukwekkend uit. Het is machtig om daar te zien. Want dat zei, ik ben er verschillende keren geweest. Het is heel mooi. Het is, historie is er genoeg. Het is mooi en het is goed, denk je. Maar in het jaar 57, waar wij waren, het jaar 57, was er ook heel veel niet mooi en niet goed in die stad. Er was heel veel duisternis, want de duivel had heel veel ruimte ingenomen in die stad. Het was een duistere stad. Nou, daar even goed. En de stad wordt van altijd documenteel anders, helaas. Maar je krijgt een ander beeld van wat er toen gebeurde. Ik zal er een hele schildering van maken vanavond. Van de stad Efeze en wat daar gebeurde. En Paulus, net als die mannen die nu en de vrouwen die nu in Pattaya zijn, die verkondigt daar het licht. Die brengt daar het evangelie van Jezus Christus. Dat hij doopt mensen in de naam van Jezus. En hij legt mensen de handen op, staat er in Handelingen 19. Hij zet de handen op waardoor mensen de geest van God ontvangen. Of genezen worden van hun ziekten. Dat staat in Handelingen 19, lees maar eens. En in vers 11 en 12 staat er ook dit. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus. Zo zelfs dat als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken. En de boze geesten uit hen weggingen. Er gebeurde dus heel veel in die stad Efeze. En het is prachtig dat dit door Paulus' handen gebeurde. Paulus was daar, bracht het licht en dit gebeurde. Wonderen die God deed door zijn handen. Prachtig allemaal. Maar Paulus ondervond ook heel veel weerstand. Niet een klein beetje, maar heel veel weerstand. Want waar Gods geest aan het werk is, ja, dan zitten de boze geesten niet stil. Die gaan ook aan het werk. Juist het tegenovergestelde. En die strijd tussen licht en duister, daar gaan we vandaag een beetje over nadenken. Dat licht en duister, wat is er te gaande? In deze wereld, wat was er gaande in Efeze? Als je verder leest, dan lees je over een paar rondtrekkende Joodse duivelbezweerders. Nee, hoezo? Maar die lopen daar dus ook in die stad Efeze rond. Joodse duivelbezweerders. En als die duivelbezweerders de naam van Jezus uitspreken over mensen die bezeten zijn door boze geesten, dan draait een van die boze geesten zich om en die zei, ja, Jezus, die ken ik. En van Paulus, weet ik, maar wie zijn jullie? En die man met die boze geest, die staat op. En die is zo sterk, die slaat erop los, dat die duivelbezweerders naakt en verwond weg moeten vluchten. Handelingen 19. En dat verhaal over die duivelbezweerders, die gaat rond natuurlijk. Hè. Dat kun je je voorstellen, zo'n verhaal, dat is niet zomaar iets. Dat gaat echt rond door de stad, door die straten en die grote stad. En ze horen er allemaal van. En dan staat er zo mooi tussendoor, tussen al die droevigheid, in handelingen 19 vers 17b. En vrees overviel hen allen en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Mooi hè? Ik vind dat zo mooi. Zo'n lichtpuntje in één keer in de duisternis. De naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. Want ze zagen er blijkbaar het werk van de Heer Jezus in. Ergens ontdekten ze dat. En Paulus die strijdt in deze stad tegen ziekten en tegen demonische krachten. Maar er is nog veel meer duisternis in de stad. En dat wordt ook zichtbaar als de Efeziërs tot bekering komen. Als die inderdaad de naam van de Heer Jezus ontdekken en wie de Heer Jezus is, dan gaan ze op de knieën en dan belijden ze hun zonde. En met die zonde belijden ze ook de zonde van hun occulte praktijken. Ook dat is in die stad aanwezig. Occulte praktijken, waarzeggerij, sterrenwichelarij, geesten oproepen, geesten bezweren. Het alles was in die stad Efeze aanwezig. En al die occulte dingen worden hier samengevat onder de term toverkunsten. Ooit gelezen, toverkunsten? Vers 19, daar staat het. Velen ook van hen, die tot geloof komen, die toverkunsten uitgeoefend hadden, brachten hun boeken bijeen, over de occulte toestanden allemaal, en verbranden die in tegenwoordigheid van allen. En men berekende de waarde ervan en kwam uit op 50.000 zilverstukken. Een mega bedrag aan boeken. En het werd verbrand in het vuur, want het was niet meer nodig. Ze namen er afscheid van, omdat ze tot geloof waren gekomen. Toverkunsten met toverspreuken. In de Efeze stonden ze bekend als de Efezische letters. De toverspreuken van Efeze. Het was daar groot. Het was daar bekend. En ze geloven namelijk dat door het uitspreken van die bepaalde formules, van toverformules, maar ook van bepaalde klanken, dat ze daardoor beschermd zullen worden tegen de buitenwereld. Dat ze daardoor tegen gevaar. En als ik dit dan hoor, over denk, dan denk ik misschien wel aan occultisme en aan spiritisme, wat daar misschien wel gaande was. En in tegenwoordige tijd New Age, aan Reiki, aan yoga en aan de vrijmetselarij met alle geheime rituelen en spreuken en toestanden. Die gedachtes, daar moeten we een beetje aan denken. In hun tijd, en Paulus, die moet er allemaal niks van hebben. Nee. Want Paulus weet dat de mensen door die occulte praktijken in hun gedachten en in hun hoofd onder de invloed komen van de duistere wereld. Hij weet het en hij vertelt de Efeziërs ook. En hij roept juist op tot bekering. Bekering in de Heer Jezus Christus. Dat geloof in hem. Hij roept op tot bekering. Hij brengt daar het licht in die duisternis, in die occulte wereld. Hij brengt daar licht. En dan staat hij weer zo mooi in vers 20. En zo nam het woord van de Heere met kracht toe en werd steeds sterker. Ik vind het zo mooi. Een paar keer zaten terug, hè? En Gods woord nam toe. In de naam van Jezus werd groot gemaakt en het werd steeds sterker. Prachtig. Het licht breekt door. Ja, in een duistere wereld. En als het licht doorbreekt in een duistere wereld, dan grijpt die duisternis ook om zich heen. Die gaat dan ook in beweging komen. Er gaat wat gebeuren. En als de geest van God aan het werk is, dan zitten de demonen niet stil. Die gaan echt aan het werk. Die komen in actie. En zo is er strijd tussen licht en duister. En dat is ons thema voor vandaag ook een beetje. En dan gaan we lezen uit de Bijbel. Handelingen 19 vers 23. Tot 28. En ik lees uit de herziende Statenvertaling. Dan staat in vers 23 het volgende. Maar in die tijd ontstond er een niet geringe opschudding over de weg van de Here, Heer Jezus. Want iemand van wie de naam Demetrius was, een zilversmid, die zilveren tempeltjes van Artemis maakte, verschafte aan zijn vakgenoten een niet gering inkomen. Hij riep hen bijeen met de arbeiders die zulke dingen maakten en zei, mannen, u weet dat wij aan deze bezigheid onze welvaart ontlenen. En u ziet en hoort dat deze Paulus een grote menigte, niet alleen in Efeze, maar in bijna heel Azië overtuigd en afkerig gemaakt heeft van de goden, door te zeggen dat de goden die door handen gemaakt zijn, geen goden zijn. En wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden. En dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Azië en de wereld eer bewijst. En toen ze dan dit hoorden, werden zij vervuld van woede en schreeuwden, groot is de Artemis van de Efeziërs. Kijk, heel de stad Efeze is in rep en roer. Allemaal hebben ze het gehoord. Allemaal. En de mensen die stormen dan ook. Eensgezind naar het theater. Het gigantische theater. De mensen lopen allemaal mee. De meesten weten niet eens waarom ze meelopen. Maar ze lopen allemaal mee. Ze rennen er naartoe. En ze weten helemaal niet wat er aan de hand is. Maar ze gaan. In een gigantische amfitheater van 25.000 plaatsen. Ze stonden helemaal vol met allemaal mensen. En ze schreeuwen daar. En ze roepen. De een roept dit. De ander roept dat. En omdat ze niet weten wat er aan de hand is. Ze schreeuwen maar wat. En het wordt één complete chaos daar. Een stadion van met roepen en schreeuwende mensen. De Joden in de stad, Efeze, die zijn bang dat zij ook het slachtoffer zullen worden van het vijandige sentiment wat ze proeven. Want ja, hun geloof en hun gewoonten zijn, zoals zo vaak, al langere tijd een bron van irritatie in de stad. Dan zie je overal dat er terugkomen bij de Joden. Hun gewoonten en geloof is altijd een bron van irritatie. En ze zijn bang dat zij ook dus mee worden genomen in het verhaal. En daarom schuiven ze een zeker Alexander naar voren. Alexander, wordt hier ook in het hoofdstuk genoemd, Alexander. En die Alexander die moet maar even uitleggen aan de mensen daar in de stad, dat zij, Joden, niets met Paulus te maken hebben. En dat zij niets met het christendom te maken hebben. En Paulus, Alexander die komt daar naar voren, die doet zijn verhaal. Maar het is olie op het vuur gooien. Want, zegt de Bijbel, toen zij begrepen dat die Alexander, dat hij een Jood was, riepen zij allen als met één stem, ongeveer 2 uur lang, groot is de Artemis van de Efeziërs. Ze begonnen nog veel harder te roepen. Ik denk dat het gezust wordt en juist is het nog veel meer ellende, nog veel meer chaos. En 2 uur lang, moet je je voorstellen, 2 uur lang klinkt in het kolossale amfitheater met die 25.000 kelen. Het monotone gedreun, als het ware, van een opgezweepte hysterische menigte. Die in blinde woede schreeuwt en scandeert, groot is de Artemis van de Efeziërs, groot is de Artemis van de Efeziërs. En na 2 uur achter elkaar. Kun je je voorstellen dat je ertussen zit? En Paulus was erbij. Ja. En waarom roepen ze het allemaal 2 uur lang? Alles vanwege het evangelie van Jezus Christus. Wat een toestand. En na 2 uur, dan roepen ze de stadssecretaris erbij. En die moet dan de boel een beetje weer gaan lijmen. Die moet dan de menigte gaan kalmeren. Zoals in onze tijd soms de burgemeester erbij geroepen wordt, hè, om de boel even weer te sussen. Ja, dat zie je bij ons ook wel eens een keer. En hij moet praten als brugman, maar uiteindelijk lukt het. Hij zegt bijvoorbeeld van, nou, iedereen die weet toch wel dat Efeze de stad is van de grote Artemis. Dat Efeze de stad is van het beeld dat uit de hemel gevallen is, Artemis. Iedereen weet het, dus maak je je druk om. Doe nou rustig aan, doe nou kalm. Ja, wacht maar gewoon af. Zoiets heeft hij gezegd. En daarna wordt het wat rustiger en gaan ze naar huis. Ze druipen weer af. Ja, dat is ongeveer het verhaal van Handelingen 19. Maar wat is er nou eigenlijk aan de hand in Handelingen 19? Wat zit hier achter aan lading? En wie is die grote Artemis? Ik moest net uitleggen hoe je het schrijft en wat Artemis was. Dus niet iedereen weet wie Artemis is. Wie is die Artemis? Nou, ik ga jullie meenemen een stukje duisternis vanavond. Om straks te laten zien dat het licht er doorheen schijnt. Ja? Want net als bij ons in de eindtijd is de strijd tussen licht en duisternis in de stad Artemis, in de stad Efeze, bijna voelbaar en zichtbaar aanwezig. Groot is de Artemis van de Efeziërs. Ja, de Grieken kennen Artemis als de godin van de jacht. Afgebeeld met een pijl en boog. Beetje mannelijke uitrusting, toch? Ja, dan denk je, god van de jacht zal wel een man zijn, maar dit is een godin. Dat is de godin Artemis van de Grieken. Maar in Efeze is diezelfde Artemis vooral de godin van de vruchtbaarheid. Afgebeeld met een kroon van sterren en een ring van borsten. Heel vrouwelijk dus. Ze geldt als de ultieme moederfiguur. De bron van alle dingen. Ze zwaait met een scepter. En ze zwaait die scepter over de maan, over de lucht, over de regenboog, over de aarde en de wateren. Ze heerst over de flora en de fauna. Ze is de godin van het leven. In het Oude Testament kom je haar eerder tegen als de Astarte. Eigenlijk dezelfde godin, alleen nu een ander naampje. Ander jasje, tijd verderop in de tijd. Haar tempel, de tempel van Artemis, in Efeze was de grootste die er was. 4 keer groter dan het Parthenon in Athene. Mensen die daar geweest zijn weten dat ook geen kleintje is, maar deze was 4 keer zo groot. Ja, de grootste. 130 meter lang. 66 meter breed. En het had 127 prachtige Ionische zuilen van 18 meter hoog. Heel indrukwekkend. Het was een van de 7 wereldwonderen uit die tijd. Machtig gezicht. En daar stond dus het beeld van de godin Artemis. In die tempel. En dat beeld. En die gigantische zuilen en de schoonheid van de tempel. Ja, we kunnen ons voorstellen, het was wereldwijd bekend. Er waren aantrekkingskrachten op Jan en alle mannen. En iedereen wilde er naartoe. Iedereen wilde het zien. En hierdoor is Efeze een druk bezochte bedevaartsplaats. De tempel stond daar van Artemis. En de Artemiscultus was een belangrijke bron van inkomsten voor de stad. En we hebben gelezen over Demetrius. Demetrius is een zilversmid en hij maakt kleine zilveren replica's van de beroemde tempel. En verkoopt die aan al die pelgrims die er naar die stad Efeze komen, aan toeristen die meekomen. En hij zegt, oké, je kunt ze wel meenemen, je kunt ze thuis neerzetten en dan kun je thuis Artemis vereren. Dat was de gedachte. En door zijn miniatuurtempeltje thuis mee te nemen, dan haal je als het ware de aanwezigheid van Artemis mee. Je zet je thuis neer. Het is een tastbare manier om zo verbonden te blijven met de geest van Artemis. Beeld en geest aan elkaar verbonden. En tegenwoordig zien we heel veel mensen die zo'n Boeddha-beeld in huis halen. Jullie kennen het waarschijnlijk ook wel. En als ze die thuis neerzetten, onbedoeld en misschien onbewust, halen ze zo de geest van Boeddha in huis. En raken ze verbonden met het boeddhisme. Maar goed, de verkoop van de tempeltjes legt dan geen windeieren. Ze worden er gigantisch rijk van. Ze verdienen heel veel geld. Maar door de komst van Paulus, ja, die het evangelie van Jezus predikt, ja, worden ze wat tegengewerkt op de een of andere manier. Want hij beweert ook nog eens een keer dat goden die door mensenhanden gemaakt zijn, geen goden zijn. Dus waarom verkoop je die dingen eigenlijk? Wat moet je met zo'n Artemis? Wat moet je met die tempeltjes? En Demetrius die ziet zijn omzet teruglopen en hij komt in verzet. En dan zegt hij, Demetrius, straks raken we onze tempeltjes aan de straatstenen niet meer kwijt. En dat is allemaal de schuld van die Paulus. Met zijn boodschap over die Jezus. En zie je de strijd? Licht en duister? Bijna zichtbaar. En wat Demetrius anders zegt, hij zegt dit. Vers 27. En wij lopen niet alleen het gevaar dat ons beroep een slechte naam krijgt, maar ook dat de tempel van de grote godin Artemis als niets beschouwd zal worden. En dat ook de grootheid dreigt te verdwijnen van haar aan wie heel Azië in de wereld eer bewijst. De bloei van de kerk bedreigt de Artemis-cultus. De naam en de faam, het aanzien van de stad Efeze is in het geding. In zijn ogen. De ogen van Demetrius. En de mannen die tempeltjes maken. En de mannen die er allemaal voordeel van hebben. Maar let even op de volgorde. Want Demetrius noemt hier drie dingen. Als eerste zegt hij, ons beroep krijgt een slechte naam. Doordat Paulus het evangelie predikt. En bovendien, die tempel. En derde noemt hij ook eens, ook nog Artemis. Met andere woorden, Artemis is wel heel belangrijk. Maar die tempel ook wel. Maar onze handel, ons geld, dat is het allerbelangrijkste. Dat noemt hij als eerste. Ja, zie je? Als de economie groeit, dan gaat het goed. In de wereld. Dan vinden we het allemaal prachtig. Maar als de economie niet groeit, dan raakt de wereld in paniek. Dat zien we nu ook weer gebeuren al. Elke keer is het raak. En dan zo ook hier. Er is niks nieuws onder de zon. Ik neem jullie verder mee in de duisternis van Efeze. Want elk voorjaar komen er namelijk honderdduizenden mensen naar die stad. Moet je voorstellen, honderdduizenden mensen. En die komen naar de stad Efeze om feest te vieren voor de godin Artemis. En dit biedt dus al die honderdduizenden mensen, dat biedt gouden kansen om zilveren tempeltjes te verkopen, toch? Ja, gouden kansen. Dus, en ook de herbergiers en de horeca en de andere winkeliers, iedereen vaart er wel bij. Alles is gericht op die verkoop van die tempeltjes, op de komst van al die mensen voor de tempel en voor Artemis. En heel listig bespeelt Demetrius de volksgeest en hitst een boze menigte op tegen Paulus en het evangelie. Hij zegt, groot is de Artemis van de Efeziërs, weg met de vijanden, dood aan de ketters. Dat is ongeveer zijn boodschap. En ze kiezen zo overduidelijk tegen Paulus, tegen Jezus en voor hun eigen handel. Dat is de boodschap die ze hebben. En dan neem ik je nog verder mee, de duisternis in. Want Artemis, die wordt heel erg gelinkt ook aan Astarte, zei ik al. Maar ook aan de Frygische godin Cybele. De Magna Mater, de grote moeder. Die al sinds de 6e eeuw voor Christus vereerd wordt als de vruchtbaarheidsgodin. Net als Astarte, net als Artemis. De vruchtbaarheidsgodin, komt telkens weer terug. Ander naampje. Andere godin, hetzelfde godin, hetzelfde geest, ander naampje. Iedereen hetzelfde. En elk jaar in Efeze, in het voorjaar wordt er een driedaags festival gehouden. Georganiseerd ter ere van de godin Artemis. En dan komen ze door elkaar heen, Cybele en Artemis. Want op de eerste dag van dit driedaagse festival begint met het omhakken van de pijnboom, wat symbool staat voor de dood van de god Attis, wat de metgezel is van Cybele. Dan volg je nog? Niet bij God en de godin, die ene en die sterft, die god Attis die sterft, en ze hakken de boom om als symbool dat die sterft. En als tweede, op de tweede dag van dat festival, maar symbolisch natuurlijk, het eerste gedeelte, maar dat gebeurt dan elk jaar opnieuw. Hij kan natuurlijk elk jaar opnieuw sterven, maar dat gebeurt wel. Op de tweede dag is daar een enorme dag van rouw. Rouw over het sterven van Attis. En in een lange optocht trekken diep bedroefde priesters, cureten noemen ze die, door de stad. En zij brengen, in extase gebracht door allerlei wilde dansen en roffelende pauken, het vereiste bloedoffer. Blijkbaar hebben die goden hebben ze bloedoffers nodig. En zij brengen het bloedoffer. En een stukje duisternis. Bestaande leden van die cureten, van die curetische priesters die door die stad gaan, elk jaar opnieuw, die kastijden zichzelf met door het besnijden van messen. Mijn eigen lichaam. Het bloed stroomt van hen af. En de aspirantleden van de cureten, van hen wordt verwacht dat ze zich daar, tijdens de processie, ter plekke ontmannen. Castreren. Kun je eens voorstellen? Dat gebeurt daar. Hoe duister kan het zijn? En het beeld van Artemis, dat zij door de stad met zich meedragen, met zich meezeulen als het ware, en door al die straten, ook over de curetenstraat, en lopen die cureten daarna langs, maar die cureten, die priesters, die besmeuren dat beeld van Artemis met hun eigen bloed. En dan denk je, zijn die mensen helemaal gek geworden of zo? Of niet? Heb je niet het gevoel, wat zijn die mensen aan het doen? Maar het gebeurde toen. Het was toen. Nou, cureten, dat zijn de eunuchen. In de Bijbel kom je vaker eunuchen tegen, toch? Dat zijn de ontmannen. Ja. Dat zijn mannen die zichzelf ontmand hebben in de naam van Artemis. Cureten. En zo vereren zij hun godin op een pijnlijke manier. Dat gebeurde toen. En over die brede marmerstraten daar van Efeze, dan trekt een corybantische processie, zo noemen ze dat dan. Met uitbundige rituelen, met wapengekletter, luide ritmische muziek, met trommels, cymbalen en fluiten, met wilde dansen en extatische bewegingen, met zelfverwonding en trance. En het alles is bedoeld om de kracht van de godin Artemis te manifesteren tijdens de processie. Wat een duisternis, hè? In die stad. Maar dat gebeurde daar. En ze geloven dat ze door het doen van al die dingen, die rituelen en al die acties, dat het een therapeutisch effect zal hebben op hun lichaam. Een zuiverend effect. En dat ze door die wilde dansen en die bewegingen zelfs genezen kunnen worden. Dat is hun geloof. En ze verwachten het alles van die Artemis. Dat ze genezen kunnen worden van waanzin. Ja. En de processie die eindigt dan weer uiteindelijk weer bij de tempel, waar ze Artemis weer op dat plek zetten. Dat is wat er gebeurde in die dagen. En daarom is die Demetrius ook zo woest. Want stel dat die mensen niet meer komen, kan hij zijn tempels niet meer verkopen. Dan komen ze niet meer. Ze hebben geen interesse meer. Want het licht en duisternis verdraagt elkaar niet. En ik ga nog verder. Ik hoop dat je dat volhouden straks. Maar je krijgt een ander beeld van de naam Efeze volgens mij nu. Op deze manier. Op de derde dag van het feest, van het driedaagse festival, nadat de priesters zich 's nachts met de grote moeder verenigd hebben, wordt Attis weer tot leven gebracht. En staat erop uit de dood. Dus op de eerste dag sterft hij en op de derde dag staat hij op uit de dood. Dat is wat ze dan vieren. En tijdens het opstandingsfeest van Attis, moet je je nou voorstellen, gaat die mega grote feestende massa, almas, over op orgiastische braspartijen en grenzeloze zedeloosheid. Oftewel, het is één grote orgie daar in de straten van Efeze. Dat is wat er gebeurde. Dat was het feest voor Artemis. En midden in de stad staat een enorm bordeel. En als je voet groot genoeg was, en het paste in deze, of het was groter, dan mocht je naar binnen. Bij de vrouwtjes van lichte zeden. Dan mocht je naar het Red Light District. Dan mocht je de wallen op. Ik denk even aan mijn zoon die in Pattaya is op dit moment. In de hoerenbuurt daar. Om daar het licht te brengen. Met zijn groep muzikanten. Dit gebeurde daar. Vergelijkbaar. Er is dus niks nieuws onder de zon. Dus die is altijd al geweest. Het is soort gekke dingen. En in de feesten gaan al die feestgangers. Ter ere van de godin. Naar bed met wie ze maar willen. Man of vrouw. Maakt niet uit. En als er toevallig kinderen uitgeboren worden, dan geven ze die de eretitel kind van Artemis. Dat is wat er gebeurde. En apostel Paulus, ja, die brengt daar licht in die duisternis. Want in die duistere wereld, die ziet hij om zich heen. Hij ziet het gebeuren en Paulus is daar en hij brengt daar licht. En hij bederft een beetje hun feestvreugde, want ja, dat was waar ze gekomen zijn, al die duizenden mensen. Die willen dat feest vieren. Die feest van die, nou ja, die, feest... Hij is een beetje de partypoeper, om het zo maar te zeggen. En hij wijst op de Heer Jezus. Als het de enige weg naar de enige ware God. Want Jezus is de weg, de waarheid in het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Er is alleen verlossing in hem. En Paulus weet dat en Paulus verkondigt dat en hij brengt dat licht daar. En hij waarschuwt al die mensen daar, die daar bezig zijn. Hij zegt, ja, maar zedeloosheid is een vorm van afgoderij. Weet jullie dat dan nog niet? Dat is afgoderij wat jullie doen. Jullie zijn dingen aan het doen voor die afgod hier. Die afgodin. Die godin, die Artemis. Dat is geen god. Dat is een afgod. En wie zich schuldig maakt aan die afgoderij. Ja, die moet oppassen dat hij zijn plekje de hemel niet verliest. Die kan het misschien wel vergeten zelf daarboven. En hij zegt in 1 Korinther 6 vers 18. Vlucht weg van de hoerderij. Ga weg en ontvlucht. Ontvlucht de ontucht uit de weg. Ga weg, stop ermee. Want elke zonde die een mens doet, is buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, ja, die zondigt tegen zijn eigen lichaam. En de Bijbel die gebruikt hier het woord porneia. Ontucht, hoererij, porneia. Kijk, Efeze is een verdorven stad. Een stad vol toverkunsten. Een demonie. En Paulus streed er tegen. Hij dreef demonen uit. Hij genas de zieken. En die toverkunsten, als mensen dat geloof kwamen, beleden ze hun zonde van die occulte praktijken, van die toverkunsten. Dat was Efeze. En elk voorjaar opnieuw was daar een driedaags festival, hebben we net over gehoord. Driedaags festival met een processie. Met keiharde muziek. Met dolle dansen, met overspel en ontucht. En in die optochten, er waren kleurrijke optochten. Daar droegen ze rituele maskers. Om niet herkend te worden misschien ook, maar ook rituele maskers. En een rare, sensuele, extravagante kleding. Eigenlijk waren die optochten niets anders dan vereringen, dan aanbiddingen van de verdorven seksuele moraal in de stad, Efeze. Dat was Efeze. Amsterdam in het kwadraat, om het zo maar te zeggen. Pattaya, misschien nog erger. Je zou er zo bij die optochten een regenboogvlag bij kunnen hangen. Niks nieuws onder de zon. De mens van toen is de mens van nu. Een mens zonder God eindigt zo. En Artemis is de godin van de grenzeloze trots, van de arrogantie, van de pride. De trots, de pride zeggen de Engelsen. En zo zijn ze heel vrouwelijk aan de ene kant, maar ze vertegenwoordigt zowel man als vrouw. Ze heeft ook de pijl en boog bij zich. En al de borsten. En alles met elkaar. Man en vrouw. En de kracht van Artemis is dat ze die scheidslijn tussen man en vrouw verwijderd en zelfs omgooit. De kracht van haar is dat ze alles wat mannelijk is, vrouwelijk maakt. En alles wat vrouwelijk is, mannelijk maakt. En wat zien we nu om deze tijd gebeuren? In Nederland, in Amerika. Precies hetzelfde. En in de processie lopen mannen mee met vrouwenkleren. En er lopen vrouwen mee met mannendingen. En dan zeggen wij tegenwoordig, ja maar, ah joh, moet je niet zo moeilijk over doen. Iedereen moet toch doen wat hij zelf wil en hoe hij zelf voelt. En zal, ja joh, toch? Dat is wat mensen zeggen tegenwoordig. En dan denk je, ja dat kunnen wij wel zeggen, maar God denkt daar heel anders over. God denkt er echt heel anders over, want God zegt in Deuteronomium 22 het volgende. De kleren van een man mogen niet door een vrouw gedragen worden en een man mag geen vrouwenkleding aantrekken, want iedereen die dat doet is voor de Heer uw God een gruwel. Dus ja, wij kunnen wel zeggen, het mag wel, het is wel goed, doe maar. Maar God zegt wat anders. Deze tekst. Waarom denk je dat deze tekst op die plek in de Bijbel staat? Precies, omdat het toen gebeurde. Het was toen actueel. Ze deden het toen ook al. Waarom zou God het anders zo neergezet hebben? Het gebeurde toen ook al. Mannen met vrouwenkleren en vrouwen met mannenkleren. Het was toen ook al aan de orde. En nu is het er weer. Het is er weer. De geschiedenis herhaalt zich. De afgoderij van Astarte is weer terug. De afgoderij van Artemis is weer terug. We doen weer hetzelfde als toen. En Johannes Calvijn, die heeft ooit gezegd, allen die het woord van God loslaten, vervallen in afgoderij. Dat is uiteindelijk waar ze in terecht gaan komen. En als we het woord van God loslaten, dan komen de afgoden terug en zullen precies dezelfde praktijken weer gebeuren. En wat zien we gebeuren sinds de jaren 60? Nederland verlaat, het Westen verlaat, Heer God. En wat komt er terug? Deze dingen. Precies hetzelfde. De dingen van de afgoderij. Het oude principe van de genderideologie, wat er toen dus blijkbaar ook al was, is na 2000 jaar weer springlevend. Nu vooral ook in de vorm van inclusiviteit. Toch? Je mag zijn wie je bent, je mag wie je maar wilt zijn ook, je mag er zelf voor kiezen wie je bent en hoe je eruit wilt zien en wat je wilt zijn, een mannetje of een vrouwtje. Je mag zelf allemaal kiezen. Maar waarom wordt dit gedachtegoed zo opgedrongen? Waarom moeten we dit allemaal accepteren? Waarom die dwang en die drang die erachter zit? Wat zit erachter? Niets anders dan de geest van Artemis. Niets anders dan de macht van de duisternis zit hierachter. Weet je, als het donkerder wordt in deze wereld, dan schijnt het licht des te feller. Als er iemand komt met het licht, dan schijnt het zo licht. Ook een Paulus die daar was in die duisternis. Wat een strijd heeft die man gevoerd daar. Ik kan ons niet voorstellen. Maar hij bracht het licht. Laten we hopen en bidden en geloven dat er in die duistere tijd van nu, dat er nog heel veel mensen tot geloof mogen komen. Laten we daarvoor bidden. Dat mensen getrokken zullen worden uit het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht. Van de Zoon, Jezus Christus. Maar in het welvarende Westen, anno 2026, is losbandigheid de norm. Bijbelse kuisheid is ouderwets. Seksualiteit wordt uit het huwelijk gehaald en daarbuiten vooral beleefd. Maar ik geloof dat seks, seksualiteit, dat er een goddelijke gave is. Een goddelijke gave is voor binnen het huwelijk. Het huwelijk van één man en één vrouw. Amen? Ja. Maar wat zegt de wereld? Die zegt, hey, onder welke steen heb jij gelegen? Dat is wat ze tegenwoordig zeggen. Onder welke steen heb jij gelegen? Je bent helemaal niet normaal. Dat is toch achterhaald wat je zegt? Eén man, één vrouw. Belachelijk zeg. Dat is wat je dan terug hoort. Maar ik heb gelukkig één medestander. Uit onverwachte hoek misschien. De paus. Die zegt het namelijk ook. En daar ben ik wel blij mee dat hij toevallig hetzelfde zegt als ik. Ja, daar ben ik er weer blij mee, toch? Goed, Efeze was een stad van pracht en praal. Het was een mooie stad. Jullie zijn er geweest. Het was een machtig grote mooie stad. Prachtige gebouwen. Efeze betekent letterlijk een aangename plaats. Of ook wel stad van begeerte. Nou, dat snappen we ondertussen, waarom dat de stad van de begeerte zou zijn. Efeze stond bekend als een centrum van toverkunsten en van een verdorven seksuele moraal. Ja, zeggen we, dat was toen. Dat was toen, dat was vroeger. En bij ons, in onze tijd, Nederland, is het er precies hetzelfde. Ook in Nederland is het verdorven seksuele moraal, mag ik dat zo zeggen. Iemand zei het volgende. Digitale pornografie is de grootste interne bedreiging van onze huwelijken, gezinnen en kerkelijke gemeenschappen, omdat het ongelooflijk verslavend is. Herhaal nog een keer. Digitale pornografie is de grootste interne bedreiging voor onze huwelijken, gezinnen en kerkelijke gemeenschappen, omdat het ongelooflijk verslavend is. Meer dan de helft van een christen in Amerika, VS, is bezig met porno. Zowel mannen als vrouwen. 50%. En ik vrees dat het in Nederland niet veel beter is. Misschien dat het misschien wel erger is, ik weet het niet dan, maar zo'n vermoeden heb ik. Dus statistisch gezien is er ook in Ermelo heel wat aan de hand. Toch? Ook onder de christenen. Mensen die ze christen noemen. Heel veel mensen. Is dat een leuk onderwerp? Nee. Het is geen leuk onderwerp. Absoluut niet. Maar het is superbelangrijk dat we dit zeggen met elkaar. Dat we dit weten met elkaar ook. Want het maakt levens kapot. Het maakt huwelijken kapot. En het maakt gemeenschappen en kerken kapot. Als er sprake is van pornografie. En de helft van de christen is daarmee bezig. Maar er is hoop. Porno is verwoestend. Het verandert je brein. Porno verwoest vooral je eigen ziel ook. Het trekt je af van God. En je wordt gezogen in de draaikolk van de duisternis. En de vorst van de duisternis krijgt macht over jou. En als het licht begint te schijnen, dan zit de duisternis niet stil. Want de vorst van de duisternis heeft een afkeer van het licht. En de overste van de wereld heeft een afkeer van de Heer Jezus. En als je ter bekering komt, of al langer christen bent, dan komt de duivel in actie. Je zult het af en toe merken. Je zult het misschien wel heel sterk merken ook. Hoe meer je met het licht bezig bent, hoe groter die kracht wordt van de duisternis. Je kunt erop wachten, dat gebeurt. En hij zal met allerlei redeneringen en theorieën op je afkomen. Zoals hier ook in Efeze. Hij zal bijvoorbeeld zeggen, de economie leidt eronder. Onder jouw keuzes. Dat was Demetrius die het ook zei. Of je beperkt mijn vrijheid door jouw standpunten als christen. En verworven rechten komen in het gedrang door jou. En ze leggen de bal bij jou neer als christen. En als je christen bent, dan ben je eigenwijs. Dan word je voor de voeten geworpen. Je bent een bedweter. Je bent intolerant. En ouderwets. Je bent een wappie. Je bent anti-woke en pro-life en pro-Israël. Maar dat kan toch niet anno 2026? Dat is wat ze zeggen, toch? Ja. Maar ken je die geestelijke strijd? Jij wilt de Heer Jezus volgen. En je neemt stappen. En je wilt het licht verspreiden. Je wilt in zijn licht wandelen met hem. Wandelen in het licht met Jezus. En dan loop je dan. En dan komt er iedere keer iemand die jou het leven zuur maakt. Voortdurend komt er iemand die probeert jou tegen te houden. Af te remmen. En die komt met zijn kritische opmerkingen. En die zaait twijfel, die zaait verwarring bij jou. En je probeert het in je hoofd te krijgen ook. En hij komt met zijn boosheid. En hij komt dan met zijn geschreeuw en zijn intimidatie. Van, oh, pas op, jij mag niet. Jij. En probeer maar eens staande te blijven. Probeer maar eens staande te blijven als de gillende goegemeente anders wil en denkt dan jij. Nou, dat was het geval in Efeze. En Paulus stond daar in zijn eentje. In het stadion met 25.000 mensen. Die schreeuwen, groot is de Artemis van de Efeziërs. En Paulus komt daar het licht brengen. In zijn eentje. Nou, met een groepje, maar goed, hij stond daar. Hij wordt alleen genoemd zo. Kun je je voorstellen, dat is het. Dat is de strijd die wij te voeren hebben, mensen. En dan weet ik, dat is mooi, want het is de gemeente van Efeze. Een klein gemeentje is daar ontstaan natuurlijk. Later plaats je nog Timotheus daarin. En Paulus schrijft dan brieven ook aan Efeze. En in die brief zie je terug de dingen die hij meemaakt hier, hè, waar we hier vanavond over behandeld hebben. Hij schrijft bijvoorbeeld over het huwelijk. Het is één man en één vrouw, zegt hij. En Jezus beeld ervan, met de bruid en de bruidegom. Prachtig. Hij haakt erop aan, op die dingen. En hij schrijft ook in Efeze hoofdstuk 6 over de strijd die er is. De strijd die hij meemaakt daar in Efeze. En hij schrijft daar over de geestelijke wapenrusting. Efeze 6. En dan we lezen nog vers 10 tot en met 13. Hij zegt daar namelijk dit. Efeze 6, vers 10 tot 13. En dat haakt precies aan op wat we vanavond ook behandeld hebben. Die geestelijke strijd die er is tussen licht en duister. Hij zegt, verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, omdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, niet tegen Demetrius en al die anderen, nee, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten, de geesten die achter die Artemis zitten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles te hebben, gedaan te hebben, stand te kunnen houden. Houd dan stand, zegt hij, uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de Here. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Kijk, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het licht niet overwonnen. Zie op Jezus, zou ik willen zeggen. Zie op Jezus, de Zoon van God, die stierf aan het kruis, opstond uit het graf en onze zonden vergaf. Hij stierf, opdat wij zouden leven. Groot is de Artemis van de Efeziërs. En dan zeggen wij, want wij weten, groter. Ja, veel groter, ja, heel veel groter is de kracht van Jezus Christus. Amen. Veel groter dan die Artemis. Hij is de redder. Hij is de verlosser. Hij is de overwinnaar. Halleluja. Amen. En toen kwam er vanochtend een jonge man naar de dienst. Die wilde nog zijn getuigenis geven. En die vertelde dit. Hij zegt, ik ben 33 jaar. En hij stond daar gewoon heel eenvoudig te vertellen. Hij zegt, ik ben 33 jaar, zegt hij. En mijn leven is een drama. Het is een en al droevigheid. Een en al duisternis geweest. Hij zegt, ik ben 33 jaar, maar ik ben 28 jaar verslaafd geweest aan games. Op mijn 5e begon ik al. Ja, dat vertelde hij vanochtend. 33 jaar. 28 jaar verslaafd aan games. Hij zegt, en 2 weken geleden had ik zo'n aanraking. En ik ben gestopt. En ik heb er geen minuut meer last van gehad. Hij zegt, ik kom heel vaak dingen tegen de laatste 2 weken. Maar ik heb er geen last van. Ik laat het gewoon liggen, het doet me niks. Ik drink een bak koffie, ik lees de krant en ik lees dat de Bijbel. Het is zo'n ander leven, zegt hij. Dit kan alleen door God. Licht in de duisternis. Een omkering, zoals ik denk, dit is een Paulusbekering bijna. Hè? Van het duister en 1 keer naar het licht. Dat vertelde hij in de dienst. Na de dienst komt hij naar me toe. Hij zei, Johan, ik moet nog even iets anders zeggen ook. Hij zei, het was niet alleen die gameverslaving. Ik ben ook 15 jaar pornoverslaafd geweest. En ook dat is op hetzelfde moment, 2 weken geleden, in 1 keer resoluut gekapt. Hoe groot is God? Hoe groot is God? Van het licht, van het duisternis in het licht. En God doet het nog steeds. Amen? Amen. Dat wil ik je niet nalaten om dat even te vertellen. Ik denk, hij zegt toen tegen mij, als je het kunt gebruiken, doe dat vooral, zegt hij. Dus als een getuigenis naar ons, machtig. Om dat van zijn jonge gast te horen. Hij zegt, ik weet helemaal niks van de Bijbel. Helemaal niks, ik ben katholiek opgevoed, niemand weet wat van. Ik ben al in mijn eentje hier in Nederland. Mijn ouders wonen in Italië, ik ben hier gewoon alleen maar. En hij zegt, ja, mijn leven is een puinhoop. Maar dit weet ik, met God ga ik nu verder. Ja, mooi. We gaan zingen met elkaar. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan. Huh? Nou, die duisternis mogen wij met elkaar in liefde gaan in het licht. Wandelen in het licht met Jezus. Nou, dat gaan we doen. We gaan zingen met elkaar. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, wat bent u een machtige God. Wat bent u een grote God. Heer, wij komen u zo danken voor wie u bent. U bent zo vol liefde en zo vol genade. Dat u uw zoon gaf voor ons. Dat hij stierf in onze plaats. Heer, dat we ook naar hem mogen opzingen. Naar u mogen opzingen. En mogen weten dat, dat uw geest in ons woont. U hebt uw geest gegeven. En met hem mogen we leven. Heer, in deze duistere wereld. Heer, we zien het om ons heen gebeuren. Dat het zo duister is. En we herkennen zoveel dingen van vroeger. Die er 2000 jaar geleden waren. En die nu weer terug zijn. Heer, help ons om schouder aan schouder ook te strijden. Om schouder aan schouder te gaan staan als broers en zussen. Als een krachtig middel. En om staande te kunnen blijven in deze donkere wereld. Heer, wij hebben u zo hard nodig. Heer, wees in ons midden. Geef ons kracht door uw geest. En leid ons door dit leven. Heer, dank u wel dat we mochten overdenken hoeveel duisternis er was in Efeze. En dat heeft hem misschien afgeschrikt zelfs. Het is misschien wel heel vreselijk geweest om dit te ontdekken. Maar we zien het in onze tijd ook weer terugkomen. We zien hetzelfde nu ook weer gebeuren. Heer, dan willen we zo bidden. Als we over een pornoverslaving hebben gehad, dan willen we zo bidden, Heer, voor mensen die zo in die seksuele immoraliteit terecht zijn gekomen. Die daarmee bezig zijn, die daar hun beroepen van hebben gemaakt. Die er naar zitten te kijken. Die zich daar helemaal in gezogen weten. Heer, wilt u, net als die jongen die ik net vertelde, die jonge man, wilt u de mensen eruit trekken. Met uw liefde en met uw genade. En dank u wel dat u dat soort wonderen nog steeds kunt doen. Dat u dat ook steeds doet. Als de getuigenis ook vanavond. Heer, het gebeurt. En dat we bidden zo bidden met elkaar in Ermelo. Dat de mensen in Ermelo en de omgeving ook. Waarvan we weten dat die misschien, ja, statistisch gezien, dat er velen zullen zijn. Die zich daarmee mee bezighouden. Heer, dat er toch een doorbraak mag komen. Heer, dat u geestelijk wil ingrijpen in die wereld. Dat u met uw kracht wil komen. Om die krachten en die machten in de lucht op te doorbreken. Want het is een geestelijke strijd die gaande is. Want de duivel wil niets liever dan dat mensen van de Jezus afgetrokken worden. En in de duisternis gebonden zullen worden. Slaaf van de zonde zullen blijven. En niet vrij zullen komen. Maar we danken, Heer, voor dat bloed van Jezus dat ons vrij maakt. Dat ons vrij maakt van alles, Heer. Dat we loskomen van deze dingen. Zoals in de getuigenis van die jongen. Ik ben er helemaal los van. Ze kunnen met mij aankomen, maar het doet me niets meer. Heer, dank u wel. Dat u deze dingen ook vanavond weer brengt. Dat u dit meegeeft. Dank u wel, Heer, dat we samen mogen zijn vanavond. In uw naam. Heer, u bent de Allerhoogste. U willen we loven, u willen we prijzen. Heer, dank u wel voor de zegen die we mochten ontvangen vandaag. En als we van hier gaan, willen we ook gewoon uw zegen meenemen. Om weer tot zegen te kunnen zijn voor anderen. Ook in deze donkere tijd is de laatste tijd de eindtijd. Tot aan de dag dat Jezus zal komen. Heer, willen we uw zegen doorgeven aan anderen. En daarom bidden we dat de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van onze hemelse Vader en de kracht en de eenheid van de Heilige Geest, dat die bij ons zullen zijn. Vandaag en de komende tijd, tot de dag dat Jezus verschijnt op de wolken en ons thuis zal halen. Oh, wat een dag zal dat zijn. Wees gezegend in de naam van de komende Heer. Maranatha. Amen. We zingen nog één lied met elkaar. Wilt u van zonde en schuld zijn verlost? Yes. Gelukkig maar. Dan gaan we zingen.